Goedenavond allemaal. Het is ruim 7 uur, dus ik denk dat het goed is dat we beginnen. Welkom op deze informerende raad waar we het hebben over alcohol en preventie, alcohol en middelengebruik. En dan met name het stukje alcohol gaat vandaag toegelicht worden. Welkom aan de raadsleden, welkom mensen thuis. Dus ook het vriendelijke verzoek aan jullie om wel de microfoon te gebruiken als er vragen zijn, zodat de mensen die via de stream meeluisteren dat ook kunnen horen. Achterin zit u een heleboel mensen zitten. Dat is onze werkgroep die heel enthousiast met het onderwerp al heel lang aan het werk is. En die natuurlijk ook erg benieuwd zijn wat er straks uit gaat komen. Er zit jongerenwerk, ik zie de jeugdagenten, ik zie onze beleidsmedewerkers, ik zie van de afdeling jeugd, ik zie leerplicht, ik zie saluut. Nou hoop ik dat ik niemand vergeet, HALT is aanwezig, Tactus is aanwezig. Dus ik denk dat we kunnen aangeven dat we met een hele grote groep mensen hiermee aan de slag zijn geweest. Maar niet alleen aan het beleid, maar zij zijn natuurlijk ook dagelijks in hun werkveld met onze jongeren aan het werk. Ik ga niet heel erg lang praten. Ik hoop dat we een mooie avond hebben. Waarom lichten wij dit stukje ook al er even uit? We hebben daar het Trimbos voor uitgenodigd om daar toelichting op te geven. Omdat dat wel iets is waar wij zo snel mogelijk mee aan de slag willen. We hebben ons aangemeld. Er is een wachtlijst voor om met het OCO aan de slag te kunnen. Dus op die manier vonden wij het erg belangrijk om dat even goed toe te lichten. Zodat we als het kan ook begin volgend jaar hiermee aan het werk kunnen gaan. Ik geef eerst het woord aan René, want die gaat even ons door het programma leiden.
Ja, dankjewel. Dat kan heel kort. Jullie komen niet om naar mij te luisteren, maar om naar onze gasten te luisteren, denk ik. We gaan straks beginnen met de GGD, Simone Boerema en Marije Onnink. Die nemen ons mee door de cijfers, Hof van Twente, zodat jullie een beeld krijgen van hoe het met het alcohol en middelengebruik in onze gemeente gesteld is. En dan vooral onder jongeren. En daarna gaan we over naar Patrick van Ieperen, die zit hier links van mij voor jullie rechts, van het Trimbos Instituut. En Patrick zal vertellen hoe opgroeien in een kansrijke omgeving, hoe dat in elkaar zit, wat daarvoor nodig is en ook wat zij voor ons daarin in gaan betekenen of kunnen betekenen. Het totaal van die OCO-aanpak en die cijfers, die lezen jullie straks ook terug in het preventie- en handhavingsplan alcohol en middelengebruik. Dat is vorige week dinsdag door het college in concept vastgesteld en dat komt jullie kant op. Dat ligt nu bij het presidium. Dus de verwachting is dat dat in de raadsvergadering van 19 december aan de orde kan komen. Daarin vind je dan een stuk regelgeving. Dus wat doen wij als gemeente op het gebied van regelgeving? Een stuk handhaving. Wat doen we aan handhaving? Maar vooral ook, en daar leggen we ook het accent, wat doen we aan preventieve activiteiten nu al? En wat willen we dus extra gaan doen? En dat is die OCO-aanpak. Dus 19 december op de raadsagenda, denk ik. Dan wil ik nu graag het woord geven aan Marije of Simone. Die, en dat was ik bijna vergeten te zeggen, tegen mij gezegd hebben dat ze het niet zo erg vinden als jullie vragen hebben dat die tussendoor gesteld worden. Dus dat mag. Patrick heeft aangegeven voor straks dat hij liever heeft dat de vragen even bewaard worden tot het eind. Ja. Ja, je kan hem.
Goedenavond allemaal. Dank jullie wel dat wij hier namens de GGD een stukje mogen vertellen over de cijfers en het beeld dat wij hebben van het alcoholgebruik, onder andere in Hof van Twente. In relatie tot Twente, maar ook in relatie tot landelijke cijfers. Wij zijn Marije Onnink, ik ben adviseur publieke gezondheid. Ik werk bij de GGD. Ik heb ook relatiebeheer in mijn pakket en ik ben relatiebeheerder van de gemeente Hof van Twente. Dus vandaar dat ik samen met mijn collega Simone de presentatie doe hier. Simone Boerema is epidemioloog en onderzoeker publieke gezondheid binnen onze GGD. En wij werken veel samen in dat wij het politiek-bestuurlijke en het cijfermatige bij elkaar brengen. Dus vandaar dat we hier staan. Ja. We zijn uitgenodigd om wat te vertellen over alcohol en middelengebruik. We hebben natuurlijk hier allemaal ideeën en meningen over. Maar voor we erin duiken is het handig om het eerst te hebben over de gezondheidsfeiten. Want waarom staat dit thema eigenlijk op de agenda? Zodat iedereen vanuit dezelfde informatie en context naar het probleem kijkt. Je ziet dat wij in 2018 op landelijk gebied hebben het Nationaal Preventieakkoord ondertekend. Als GGD Goor Nederland, maar ook als VNG. En in dat preventieakkoord zijn doelen opgenomen op het gebied van overgewicht, alcoholconsumptie en roken, een rookvrije generatie. En op het gebied van alcohol zit er een drietal doelstellingen die gaat over de doelgroep waar we het vanavond over hebben, namelijk jongeren en jongvolwassenen. En dan gaat het over het aantal scholieren dat ooit gedronken heeft, het aantal scholieren dat de afgelopen maand alcohol heeft gedronken en ook daarbij aangeschoten of dronken is geweest. En daarnaast het aantal scholieren dat gebinged heeft, dus 5 drankjes op een avond of meer heeft gedronken. Nou ja, daarnaast een artikel, want wij komen natuurlijk uit Twente. We weten ook wat er in onze cultuur zit. Alcohol is hier een groot onderdeel van de cultuur. En je ziet dat ook best vaak terugkomen in de krantenartikelen als er een leuk feest is geweest. Dus vandaar dat we deze hebben toegevoegd. Als we kijken naar de gezondheidsfeiten, dan zien we dat er een aantal feiten echt gaan over de groep. Dus voor jongeren zijn de risico's van alcoholgebruik groter dan voor volwassenen. Het tweede feit is dat jongeren zonder migratieachtergrond vaker drinken dan jongeren met een migratieachtergrond. En jongeren op het VMBO en HAVO drinken vaker alcohol in hun jongere jaren. En op het moment dat we kijken naar de oudere jaren, dus meer de adolescentie plus 18 plus, dan zien we dat het juist omslaat naar hoger opgeleide jongeren, dat die meer drinken. Dus dat gaat echt over de groepen. Wat zien we nou voor verschillen tussen groepen? Dan daaronder zien we een viertal punten die echt gaan over de lichamelijke klachten en de psychische klachten die we ervaren na alcoholgebruik of overmatig alcoholgebruik. Er wordt in verband gebracht met hartritmestoornissen en diverse soorten kanker. Jongeren die alcohol drinken zijn vaker agressief, hebben minder snel remmingen op hun gedrag. Dat kan ook vaker leiden tot onveilige seks. Dus het is niet één klein agressief gedrag of verkeersongevallen, maar het zit hem ook op onveilige seks. Jongeren die vroeg beginnen met drinken hebben een grotere kans op een alcoholverslaving als ze volwassen zijn. En jongeren met drinkende ouders drinken eerder, vaker en meer alcohol dan jongvolwassenen met niet drinkende ouders. Ja.
Ja, even een vraagje. Is het zogenaamde coma-zuipen, is dat ook een negatieve trend? Is dat dus ook toegenomen de laatste jaren of niet?
Vanuit onze cijfers kunnen we dat niet halen. Dat kunnen we wel halen uit de cijfers die het bijvoorbeeld een MST heeft. Of een andere ziekenhuisgroep. Maar die hebben we vanavond niet uitgezocht. De feiten die we hiervoor hebben behandeld gelden eigenlijk voor een hele groep jongeren tot en met 24 jaar, blijkt nu uit onderzoek. Het 24 is ook de grote prefrontale cortex is goed ontwikkeld. Maar we hebben de laatste jaren heel erg duidelijk het beleid niks 18. En waarom zeggen we dat dan? Omdat deze groep jongeren, we hebben de leeftijdsgrens al 2 jaar opgerekt, deze groep jongeren... Daar focussen we ook heel erg op, omdat ze dan minder goed in staat zijn om emotionele keuzes te maken. Ze zijn minder goed in staat om gedrag te controleren. Ze zijn gevoelig voor hun sociale omgeving en ervaren minder last van waarschuwende effecten. Wat we ook zien in gesprekken met jongeren is dat ze zeggen van ja, vroeger gingen ze inderdaad veel meer uit. Gingen ze elke week naar de kroeg of elke week naar een dansfeest. En nu zeggen ze vaak, we gaan 1 keer in de maand, maar als we dan gaan, dan moeten we hem wel voelen. Dus dat is een beetje, dat is de gesprekken die we dan voeren met de groepen jongeren, daar komt dat dan naar voren. Dus dat betekent dat als ze gaan, wordt er ook flink gedronken. Hoe vaker jongeren drinken, hoe eerder ze daarmee beginnen, hoe hoger het risico op problematisch alcoholgebruik op latere leeftijd. En ze lopen snelle alcoholvergiftigingen op. Nou, en dan kan je het relateren aan het coma zuipen. Dus uiteindelijk doen we dit niet om te betuttelen of omdat we het eigenlijk allemaal willen inperken en overal nee op willen zeggen. Er zijn gewoon ontzettend veel onderzoeken die bewijzen waarom niks 18 eigenlijk geen discussie is. Dus vandaar. En dan geef ik het woord aan Simone, die gaat jullie verder meenemen in de gegevens over Hof van Twente in relatie tot de rest van Twente of Nederland. Tuurlijk. Yes.
Nou, leuk. Ik hou natuurlijk van cijfers vanuit onderzoek en epidemiologie, dus ik vond het heel erg leuk om jullie te leren kennen via de cijfers heb toch ook even Google en ChatGPT gevraagd van wat is dan Hof van Twente? En ik leerde, hè, jullie hebben 6 kernen, 13 buurtschappen, 35.000 inwoners. En als ik vroeg naar cultuur of wat maakt dan Hof van Twente, dan is dat vooral hè, die tradities, gemeenschap, gevoel, evenementen, festivals, activiteiten zijn belangrijk. Dus ik begrijp dat het voor jullie beste zoektocht kan zijn. Hoe ga je wel die tradities vasthouden en mogelijk toch minderen op alcohol? Dus ja, ik ga gewoon verder de cijfers induiken en kijken waar we langs gaan. En ik heb hier een iets groter scherm met mijn eigen laptop. Ja, dus er zijn een aantal indicatoren, zoals dat heet, waar we dan graag naar kijken vanuit de GGD. Wij doen vragenlijstonderzoek bij alle jongeren in klas 2 en 4 middelbare school. En in 2021 hebben we die hele cyclus afgerond en die cijfers staan ook op onze website en heb ik meegenomen. En een daarvan is bijvoorbeeld alcohol gedronken ooit, dus een slokje of meer. En hoe is dat dan in Twente? Nou, dan zie je dat jullie best donkerrood opkleuren. 67% heeft wel eens een slokje of meer gedronken. En besef je goed, klas 2 en 4, dat is 13, 14 en 15, 16-jarigen. Dus dat is best wel ver onder die niks 18 doelstelling. En ligt hoger dan in Twente en ligt hoger dan in Nederland. Nou, over de tijd verandert er best wel wat. Dus op mijn tijdlijntje van links naar rechts. Links het eerste datapunt is 2015, dan 2019. Corona hebben we extra metingen gedaan, 2021. Nou, dan zie je dus wel een afname van hoeveel jongeren een slokje hebben genomen. Maar in corona is het ook weer toegenomen. En als we kijken naar de... daar. Ben ik goed? Ja, daar ben ik goed. Als we daarna kijken naar bijvoorbeeld een glas, hè, want dat is toch echt al best wel een hoeveelheid. Bij een slokje kun je nog zeggen, ik heb geproefd, vond niet lekker of ik hoef niet meer. Maar een glas is toch al een stap verder. Dan liggen die percentages, dus alleen het grafiekje is veranderd. Dan heeft 55% van de jongeren in jullie gemeente een glas of meer gedronken. En dat is inderdaad ook wel gedaald tussen 2015 en 2019, maar ook weer toegenomen tijdens corona. Dus met de doelstellingen die geformuleerd zijn voor 2032 hier in de plannen, is nog best wel een afname nodig. En een veel steilere afname dan voor de hele regio Twente of voor Nederland. Dus best wel werk aan de winkel als je dit serieus wil nastreven. Oh, ja?
Ja, is ook bekend van wat de achterliggende oorzaken tijdens de coronaperiode zijn geweest. Ik bedoel, voelen ze zich eenzaam dat daarom even wat alcohol wordt genuttigd of gebrek aan, nou ja.
Ja. Ik vermoed dat een antwoord in de sheet zit, dus ik wil hem heel graag meenemen naar iets later, oké? Okay? Maar bedankt voor de vraag. Ja, dronken of aangeschoten. Hè? Dus we gingen net al van een glas of van een slokje naar een glas. Naar dronken of aangeschoten. Dat is alweer een stap verder. Ik heb het best wel misschien complex plaatje gemaakt. Maar ik leid jullie er doorheen. Hier zit als het goed is ook een laser in. Even kijken. Ja, oh, lekker. Bovenste regel. De laatste 4 weken alcohol gedronken. 51% van de jongeren in Hof van Twente. Daarvan heeft een best wel groot deel, meer dan 2/3 van de jongeren, de laatste 4 weken, was dan de laatste 4 weken dronken of aangeschoten. Dus hebben ze in de laatste 4 weken alcohol gedronken? Grote kans, 2 van de 3, zijn dan dus ook dronken of aangeschoten geweest. Dus inderdaad, het blijft dan niet bij 1 glas, maar je gaat direct al door naar de volgende fase. En als je dan dus ziet hoe dat dan in Nederland, nou, in Twente ligt dat lager, in Nederland ligt dat veel lager. Ga je nog een stap verder. Wie aangeeft, de jongeren in onze vragenlijst, die dus anoniem vrij kunnen zeggen, ik ben wel eens dronken of aangeschoten geweest in mijn leven. Dan zegt op een vervolgvraag 80%, dus 4 van de 5 jongeren, zijn dat dan ook in de laatste 4 weken. Dus als je een jongere hoort die zegt, ik ben wel eens in mijn leven dronken of aangeschoten geweest. Zeer grote kans dat dat ook de laatste 4 weken is. Dat is niet eenmalig. Dat herhaalt zich heel vaak. Dus goed te beseffen. Ik ga daar één verder. Ik ga hier één verder. Ja? Weer een stap verder. Dus van dronken aangeschoten na winst drinken, nou misschien ligt dat bij elkaar in de buurt, hè? Dat is net aan hoe snel raakt iemand aangeschoten of dronken. Dus winst drinken, 5 drankjes op of meer bij 1 gelegenheid. Op het kaartje in Twente, nou dat is dan geen verrassing meer. Zijn jullie een goede hoge score daarin, of dat goed is niet, maar je valt daardoor wel op en we komen met alle plezier uitleggen hoe verder de cijfers in elkaar zitten. Dit was een berekening die ik met mijn collega's heb gedaan om te kijken welke factoren hangen nou sterk samen met winst drinken. Dus van de jongeren die zeggen, ja, ik winst drinken, dat doe ik wel eens. Welke factoren zien we dan nog meer voorbij komen? Nou, de top 5, ooit dronken of aangeschoten, ligt voor de hand natuurlijk, dronken, aangeschoten, winst drinken. Vooral de vierde klasses, dus hoe ouder de jongeren zijn, hoe meer ze alcohol drinken, ligt ook voor de hand. Maar ook rook nu wekelijks, dus daar zit een correlatie tussen. En VMBO-leerlingen werd ook al door mijn collega Marije gezegd, dus opleidingsniveau zegt iets. Dat is bij VMBO dus echt wel iets anders dan HAVO-VWO. En ja, als je lid bent van een sportclub, sportvereniging of sportschool, dan wordt er meer gedronken, winst drinken gedaan. Dus dit zijn wat karakteristieken waaruit je eigenlijk je groep kan afleiden als je ze spreekt. En ook mogelijk vindt plaatsen. Nou, we komen bij de quiz. En meneer, uw vraag. Alcohol, waar wordt dat genuttigd? We hebben dat gevraagd. Welke locaties noemen jongeren waar ze alcohol drinken? Ik heb de antwoordcategorie voor u op een lijst gezet. En ik wil eigenlijk iedereen vragen om 1 antwoord te kiezen. Als ik ze langs ga even hand op te steken. Marije zal ze gaan tellen. Ja, wat denk je dat het meest gezegd is door de jongeren? Waar zij alcohol drinken? Oké, iedereen klaar? Begin ik bij A. Wie denkt dat het meest wordt genoemd sportkantine of bij een vereniging? 1, 2, 3, 4. 4. Jij houdt erbij, hè?
Jazeker.
Top. Oké, discotheek, café, bar of terras? 1 keer kiezen, hè? Iedereen 1 keer stemmen. Nee, dat is hem niet. Op straat, in een park, andere plek, buiten, in de openbare ruimte. Goed, oké. Thuis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 handen. Bij anderen thuis? Oh, sorry. De keet, hok of schuur. Ja, oké. 1, 2, 3, 4. Op de 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, 16. Oké. Bij anderen thuis? Ja, 1. En nou ja, de ergens anders is onze restcategorie. Mogen mensen het zelf nog invullen? Laten we hier voorbij. Oké, nou laat je verrassen. Okay,
even vraagje, is dit Hof van Twente of Twente?
Hof van Twente. Ja, dus echt alleen Hof van Twente. Ja? Oh, sorry. Ja. Nou, laat je verrassen. Even kijken, als hij goed is, komt hij in beeld. Het meest genoemd, thuis. En als ik even snel herinner, zeiden jullie in de keet. Dus thuis en bij anderen thuis is een superbelangrijke plek als je wil interveneren op alcoholgebruik. Nou ja, daar zijn andere regels. En misschien moet je het dan over de afspraken thuis hebben. Ja?
Algemene vraag over het onderzoek. Hoeveel jongeren hebben meegedaan in Hof van Twente? Weet je dat?
Ja, dat waren van Hof van Twente 363. Het staat op een van mijn volgende sheets. Dus komt in beeld. Dus als ik hem daarvoor mag parkeren. Oké. Als we dan nog iets verder inzoomen, dan is de rol van ouders heel belangrijk, en ook als we een leeftijdscategorie teruggaan. Dus wij vragen ook ouders van kinderen 0 tot 12, en dan in specifiek deze vragen over alcohol bij ouders van kinderen 4 tot 12. De bovenste, mag ik voor het eerste slokje alcohol drinken? Dus mag een kind een slokje drinken? Mag voor het eerst een glas alcohol drinken? Onder de 18, en mag voor het eerst meerdere glazen alcohol drinken onder de 18. Dus dat zijn allemaal afspraken die je thuis maakt met je kind. En de coulance van ouders richting alcoholgebruik en het uitproberen van alcohol thuis, is het bij de ouders van Hof van Twente coulanter naar hun kinderen en jongeren toe dan in de rest van Twente.
Ik denk dat het goed is om aan te vullen. Wat wij uit onderzoeken ook zien, ook kwalitatieve onderzoeken met ouders, is dat er de ouders zelf hun eigen invloed erg onderschatten. Dus ouders zeggen, eigenlijk heeft de omgeving veel meer invloed op het alcoholgebruik van mijn kind dan ik. Terwijl als je gaat kijken uit onderzoek, blijkt dat het ouders invloed juist heel groot is. Dus wij zien dat ook in gesprekken dat daar best wel lastig op gereageerd wordt. Dat ouders eerst denken van ja, maar ik heb helemaal geen invloed. Maar op het moment dat wij kijken naar, hebben ouders afspraken gemaakt over het gebruik van alcohol met hun kind, dan zien wij ook een lager alcoholgebruik bij de kinderen. Dus dat is wel een aanvulling op deze sociale norm eigenlijk waarop we inzetten.
Thanks. Ja. Nou ja, deze cijfers komen allemaal uit onze gezondheidsmonitor jeugd van de GGD Twente. Dat doen we al. Wij monitoren gezondheid van Twentenaren of van de inwoners van Twente al meer dan 20 jaar. Met volwassen ouderen, met jongvolwassenen, de jeugd tussen klasse 2 en 4 middelbare school en de kinderen via de ouders. En als ik even inzoom op de laatste paar jaren van onze tijdlijn, dan is het denk ik handig om te weten waar zitten we nu dan eigenlijk. Hè? Hoe komt OCO daarin en waar kunnen jullie op meeliften? Doe ik hier ook even één scherm verder. Nou, hè, dan ik heb wat dingen gehighlight. Dat zijn, wat doet hij het? Ja, dus de gezondheidsmonitor jeugd hebben wij zojuist net vorige week de vragenlijsten gesloten. En ruw, dus voor de scholing, er zullen nog wat leerlingen uitvallen omdat misschien vragenlijsten fout of te kort zijn ingevuld, hebben we voor heel Twente 9.500 leerlingen die de vragenlijst hebben ingevuld. Dus daar zijn we heel blij mee. Vergeleken met 2021 was dat bijna 8.000 leerlingen. En van 2021, u vroeg dat ze eerder, hadden dus 363 leerlingen van woonachtig in de Hof van Twente de vragenlijst ingevuld. Nou, we hebben het ook over OCO, dus ik geef zo het stokje door. Het mooie is, omdat Dinkeland en Tubbergen al eerder gestart zijn met OCO, hebben wij nu al voor heel regio Twente alle OCO-vragen meegenomen. Dus ook jullie jongeren zijn de afgelopen week bevraagd, inclusief de OCO-vragen. Dus ja, die rapportage, afhankelijk van onze afspraken, zou ook dit voorjaar misschien al wel meegenomen kunnen worden. Dan doen we dit vierjaarlijks, want zoveel verandert er meestal niet in gezondheidsgedrag, tenzij je een coronacrisis hebt. Maar dat, over 4 jaar is dus de volgende reguliere gezondheidsmonitor jeugd. Dat is in 2027. En dit zijn natuurlijk de scholen. Dus ik weet niet of iemand dit interessant vindt of dat jullie denken, nou, dat is een no-brainer. Dat is alleen voor een buitenstaander interessant. Maar dit zijn de scholen, dus de leerlingenaantallen die hebben meegedaan in 2021. Dus als we met dit proces starten, dan zijn het belangrijke scholen om weer mee te laten doen of in een extra sessie te zorgen dat de jongeren daar de vragenlijsten invullen. Wat kan ik meer zeggen? Marije, wil jij nog afsluiten?
Even kijken. Dan zet ik hem hier ook even door.
We hebben dus een regionale aanpak alcoholgebruik en dan is het ook echt, is het nou genieten of is het gewoonte? En dan hebben we een tweeledig doel. Aan de ene kant willen we natuurlijk een daling van het problematisch alcoholgebruik met diverse interventies, lokaal, met gemeenten opgezet, maar ook met een ik-pas. En we focussen op de norm rondom alcoholgebruik, dus dat het ook normaal is dat je een keer niet wat drinkt, dat je je niet uit hoeft te leggen als je met kerst geen wijn drinkt. Of dat er meteen gesuggereerd wordt dat je zwanger bent als vrouw als je een keertje niet drinkt. Je ziet dus dat wij vanuit de GGD stimuleren dat. We trekken hierin erg op met Tactus en met diverse gemeenten om ook NIX 18 te promoten en ook de diverse alcoholvrije alternatieven meer een podium te bieden. Dus dat zie je ook in de cijfers. We proberen aan de ene kant de problematisch alcoholgebruik uit te lichten, zodat jullie een goed beeld hebben van, nou, hoe staat het er nou eigenlijk voor in onze eigen gemeente en wat kunnen we dan doen. En aan de andere kant, daar kan je met handhaving op inzetten. En aan de andere kant hebben we cijfers over hoe zit de norm nou in elkaar. Hoe kijken ouders naar het gebruik? Wat vinden jongeren zelf normaal? En daar volgen wij ook wat kwalitatieve onderzoeksopzetten in, dat we gesprekken aangaan met diverse groepen. En de komende tijd start er een pilot met het ROC van Twente, waarin mbo-scholieren gaan kijken naar hoe kunnen we nou die sociale norm veranderen. Wat vinden we daar zelf van? Hoe kunnen we onze collega-scholieren hierin betrekken? En hoe kunnen we dat een meer positieve vibe geven eigenlijk? Dus op die vlakken wordt er in de regio samengewerkt. Dan denk ik dat we door ons verhaal heen zijn. Tuurlijk.
Ik hoor tegenwoordig steeds meer van leeftijdsgenoten om mij heen dat ze last hebben van anxiety. Dus angstgevoelens na een avond zuipen, stappen. En nu vroeg ik me eigenlijk af, zien wij een correlatie tussen mentale gezondheid en alcoholgebruik? Hebben jullie dat toevallig in kaart voor Twente of voor Nederland?
Ja, voor Twente hebben we één correlatieonderzoek gedaan op één monitor. Dus dat is ook één groep. En daarin zagen we eigenlijk een zeer onwenselijke correlatie. Dat de mentale gezondheid toeneemt naarmate men meer drinkt.
Zeg je daarmee dat alcohol drinken die mentale gezondheid verslechtert? Ja, een versterking is op iemand die zich al niet lekker voelt? Of?
Nee, we hebben hem andersom gecorreleerd. Dus we hebben gezien dat de gemeenten waar heel veel gedronken wordt, zijn ook de gemeenten die zeer positiever uitspringen als het gaat om mentale gezondheid onder jongeren.
Toch even voor mij nog even, wat is dan de volgorde? Ze drinken en daardoor voelen ze zich mentaal slecht. Ja, dat, of ze voelen zich mentaal slecht en daarom drinken ze meer.
Dat kunnen we niet uit de cijfers halen. Je kan alleen een correlatie testen, maar dat moet ik even goed kijken naar mijn collega onderzoeker.
Mogen we het
nasturen? Ja, precies. Nee, inderdaad, wat we hebben gezien is dat we gekeken hebben van daar is de mentale gezondheid goed. Daar zit dus een positieve afwijkende groep. En daar zit ook een groep die veel drinkt.
Ik had nog een vraag over de invloed van ouders. Ik dacht altijd dat als je kinderen leert hoe je ermee om moet gaan, dat dat een beter effect is dan dat je zegt je mag niks tot 18 en dan heb je zelfverantwoordelijkheid en dat ze dan helemaal losgaan. Dat is niet zo?
Nee, dat blijkt uit onderzoek dus niet zo te zijn. Nee. Dus er zijn diverse onderzoeken over dat als je afspraken maakt over alcoholgebruik, dus ook met iets in het verschiet zetten, dat zijn betere afspraken dan onder mijn dak mag je het proberen. Je ziet dat dan dus jongeren vaker en meer drinken. Ja, ik denk dat het daar inderdaad op neerkomt. Ja, normaliseren. Ik weet niet wie er het eerste was, dus misschien heeft René een idee.
Ik weet ook niet, maar mijn is rood dus. Nee, even nog in aansluiting op wat mijn collega net zei over het belang van ouders. Er loopt nu ook een landelijke campagne door onze breinprofessor. Ja. Liever niet. Hè, dus, ik denk dat wel een hele aansprekende televisiecampagne is. Maar is er al bekend van wat daar de effecten van zijn? Want u zegt terecht van thuisdrinken, dat is dus een van de grote oorzaken. Afspraken maken van ouders met kinderen is een hele cruciale factor. En de vraag is eigenlijk van mij, zijn dat soort campagnes ook inderdaad effectief, ja of nee? Kunt u daar al iets van zeggen?
Ik kan van de landelijke campagne daar niet heel veel over zeggen. Wat ik wel kan zien is over de gehele linie, de trend, is dat men later begint met wat drinken. Dus die leeftijd is al iets opgekrikt. Waar het eerder dus echt 12, 13 was, is het nu 13, 14, soms 15. Dus in die zin heeft de leeftijdsgrens opschuiven heeft effect gehad. Maar of die landelijke campagne specifiek effect heeft, dat weet ik niet.
Ik heb overigens kan ik me wel iets voorstellen bij dat mentale gevoel bij jongeren. Als je drinkt, als je in de sores zit en je vooral in de puberteit zit je met allerlei problemen en je drinkt, dan ontspant dat. Ik bedoel, op lange termijn is het natuurlijk wel eens. Maar mijn vraag is een algemene karakter. Ik ken 40 jaar nu alcoholmatigingsprojecten, maar ook tegen roken. En die van roken hebben significante resultaten, alhoewel die vibes daar nu een eind aan dreigen te maken. Maar alcoholmatiging zie ik eigenlijk, ja, wat u nu zegt ontkent dat een beetje, maar ik zie eigenlijk nooit resultaat. Het blijft allemaal redelijk stabiel, het neemt zelfs toe. Heeft dat überhaupt wel zin om daar zoveel aandacht aan te besteden? Omdat het gewoon helemaal niks oplevert. En een tweede punt waar ik tegenaan liep. Ik heb zelf een keer een analyse gedaan van het beleid van een gemeente. Uh-huh. En wat mij opviel is dat de cijfers waarop men zich baseerde van de GGD, die veranderden. Eerst werd de categorie van 6 tot 10 gemeten bijvoorbeeld. En toen werd het ineens van 8 tot 12. En de gemeente kon dus niet vergelijken. Dus je kon het effect ook niet meten. En dat is ook wel van belang. Maar mijn eerste vraag is van, ja, heeft dit wel zin? Want ik zie nooit resultaat.
Dat is een hele goede vraag. Ik kan niet het totaalpakketje overzien of dit heeft het wel zin. Wat je ziet bij roken is dat daar een mix van inzet wordt gepleegd. Daar wordt accijns geheven, er wordt vanuit de overheid heel erg dwingend opgetreden. Bij alcohol is dat minder. Dus de mix van maatregelen is anders.
Gezondheidsproblemen zijn ook significanter, denk ik. Ik bedoel, men heeft de hele tijd kankerlongen laten zien en dat soort zaken. Yeah. Heel veel over kanker. Maar mijn specifieke vraag is van, ik word een beetje moedeloos van het feit dat we hier steeds in investeren. En ik zie die lijn eigenlijk alleen maar oplopen. Dus ja. Hebben we wel de goede methode?
Ik hoor net dat Patrick van Iperen van het Trimbos Instituut daar ook wel iets over wil zeggen.
Prima.
Ja, ik wil denk ik beide meenemen, de NIX 18 campagne en inderdaad wat we zien. We hebben bij de leeftijdsverhoging gezien van 16 naar 18 dat eigenlijk de meest significante daling heeft veroorzaakt in het drankgebruik van de jongeren. Het was bijna de helft en het is naar 25% gegaan. Alleen sindsdien zien we inderdaad nauwelijks meer een daling en is er ook echt duidelijk ander beleid nodig om daarmee aan de slag te gaan. Om een kleine inleiding naar OCO te geven. Dat zagen ze in IJsland ook. Dus die zijn begonnen met het IJslands preventiemodel. En daar zijn daarna de dalingen tot stand gekomen. En dat het verschil wat ik ben je naam even kwijt, maar inderdaad dat Marije ook al aangeeft. Bij tabak zijn er gewoon heel veel meer wettelijke maatregelen genomen. En die zijn gewoon uiteindelijk het allersterkst als je iets wil nemen. Hè. Je mag niet meer roken in binnenruimtes. Er zijn heel veel andere accijnzen zijn flink verhoogd. En bij alcohol ligt dat ook landelijk gewoon gevoeliger bij een aantal politieke partijen, maar ook gewoon breed. En de NIX 18 campagne in hoeverre dat effectief is, is in ieder geval een stuk minder dan inderdaad wettelijke maatregelen. Wel zie je dat de bewustwording onder ouders toeneemt. En zeker bijvoorbeeld Erik Scherder is wel een uithangbord die dat goed onder de aandacht kan brengen zonder dat hij meteen aan alcohol op matiging ook wordt gelinkt, bijvoorbeeld.
Ja. Ja, ik wil er nog aan toevoegen, is de prijsprikkel, want dat wordt dus net al wel min of meer genoemd. Maar zolang, ik weet niet om welk type alcohol het gaat, maar bier is wat meer gedronken dan alcohol hier, denk ik. Niet zo moeilijk raar trouwens. Maar zolang bier in een supermarkt een prijspakker is, ik klaar maar heel plat, zolang, en als het zo blijft, dan kun je welke actie maar bedenken, maar dan is het gewoon, dan is het gewoon hartstikke moeilijk. Dus daar ligt volgens mij de eerste kans. Maar op de een of andere manier lukt het al 30, 40 jaar niet. En dat is ook het bedrijfsleven wat erin mis. Maar daar ligt volgens mij ook een hele grote winst.
Ja, dat klopt. Dat ben ik helemaal met je eens. En dat bedoel ik ook met de mix aan maatregelen bij roken. Daar zijn inderdaad die accijnzen wel verhoogd. Wat je ziet is dat er vorig jaar volgens mij wel afspraken zijn gemaakt over de bierreclame. Volgens mij dat er max 25% onder de prijs mag worden verkocht. Maar goed, dat is natuurlijk een klein stapje. Zijn er nog meer vragen?
Sorry, jij is hier rood geworden.
Kijk, rood lampje mag eerst.
Ja, over die, misschien moet ik ook naar rechts kijken dan, maar over die wettelijke regelingen. Weet je of er huidige intenties zijn voor wettelijke aanpassingen?
Nou, er zijn in 2018, toen het preventieakkoord is opgericht, zijn er gesprekstafels geweest. Een drietal over overgewicht, roken en alcohol. En de tafel over alcohol op landelijk niveau is uiteindelijk gestopt. En dat komt omdat daar zowel beleidsmakers, VWS, diverse partijen, maar ook de drankindustrie aan tafel zaten. En zij kwamen niet gezamenlijk tot afspraken hierover. Dus er zijn op landelijk niveau zijn er wel gesprekstafels geweest. Op roken hebben ze stevige afspraken kunnen maken. Maar bij alcohol is die gesprekstafel, die politieke tafel, is gestopt. Is het antwoord op je vraag? Ja, ik snap je verontwaardiging, maar... Ja? Ja, snap ik. Ja.
Nou is die rood.
Hij doet het. Nee, dat kunt u misschien niks mee wat ik nu ga vertellen, want dat heb ik wel vaker. Maar als ik denk wat we als gemeente allemaal kunnen doen, en dan denk ik, we waren heel trots op dat de bierwagen dwars door de gemeentehuis kon, en dan kon hij snel bij de tent komen. We zijn altijd heel trots als de muntjes niet duurder worden. We gaan met z'n allen naar de tent in, rechtop. En we komen er redelijk krom weer uit, zeg maar. Ouderen en jongeren. En dat soort feesten hebben we meer. En dat vinden we allemaal prachtig. Dan kunnen wij, ik weet wat mooi beleid uitvoeren. Wij hebben als volwassenen denk ik ook een hele belangrijke taak. En als ik denk, als je toe die feesten allemaal gaat, en dus, ik sta zelf regelmatig aan de bar, het is met 10 man gewoon niet bij te houden. Ik kan niet eens zien wie de jongens of oud is, dan denk ik, dan moeten we daar ook iets aan willen doen. Want wij geven natuurlijk gewoon heel, ik ben zeker niet rooms aan de pauze, want ik sta ook in die tent. Maar ik vind het wel heel lastig om dit soort regelingen door te voeren. Als je aan de andere kant 4-5 keer per jaar, we hebben afgelopen weekend hadden we winterfeest. Nou, dan kan er weer gedronken worden en dan staat het weer vol. We hebben een evenementenhal, daar organiseren ze iets voor jongeren, dan staat het weer vol. Dan komen ook heel veel ouderen en die drinken ook allemaal heel veel. Dus ik vind het wel heel moeilijk in de Hof van Twente. Ik schrik van die cijfers, maar we doen het met z'n allen. En we kunnen wel naar jongeren kijken, maar ik denk dat we geven ook voorbeelden waarvan je denkt, het is heel normaal dat je veel zuipt en dat je halve zoop uit die tent komt. Ja. Want we vinden het allemaal prachtig. Dat vind ik wel heel lastig als gemeente om hier goed mee om te gaan, zeg maar.
Dat snap ik. Ja, ik denk dat dat ook wel het voor pleit om die sociale norm goed aan te pakken. Want dat zit veel breder dan alleen die groep jongeren.
Misschien is dit ook een mooi moment om over te stappen naar onze volgende spreker van vanavond. Patrick van Iekeren van het Trimbos Instituut. Omdat hij met name op dat aspect wat de heer Rickert nu aankaart echt wel in kan gaan. Omdat Orko daar over gaat.
Yes. Nou, goeie avond ook nogmaals. Mijn naam is dus Patrick van Iepren. Ik werk bij het Trimbos Instituut, het Instituut voor Mentale Gezondheid en Alcohol, Tabak en Drugs. Ik ga wat toelichten over opgroeien in een kansrijke omgeving. Dat is de Nederlandse aanpak voor een nieuwe Nederlandse omgevingsaanpak op middelenpreventie, gebaseerd op het IJslandse preventiemodel. Ik zal straks ook kort toelichten hoe het in IJsland, welke effecten het daar gehad heeft. Mag ik eerst even vertellen over hoe we dat in Nederland doen en wat dat voor Nederlandse gemeenten zou kunnen betekenen als je meedoet. Oko zet dus in op het creëren van een positieve leefomgeving en daarmee willen we middelengebruik onder jongeren voorkomen. De doelgroep is 10 tot 18 jaar, dus eigenlijk net voor de middelbare school tot het einde van de middelbare school. En we willen daar ook mee het mentaal welbevinden van jongeren verbeteren. De aanpak werkt op beide factoren. Dus in die zin is dat een mooie integrale aanpak, denk ik, als je aan de slag gaat met gezondheidsbeleid voor je jongeren. Ik was nog begonnen met waarom niks 18, maar dat hebben de collega's van de GGD al heel goed uitgelegd. Dus die sla ik gewoon over. Dat scheelt weer een slide. Maar niks 18 is natuurlijk ook gericht op niet roken. Het is tegenwoordig niet drinken, niet roken. Want ook het roken onder jongeren verstoort de volopgaande hersenontwikkeling, net zoals alcohol. Dus het is ook goed om niet te roken. Nou, de maatregelen daar zijn natuurlijk een stuk effectiever geweest de afgelopen jaren. Vanwege de wet en regelgeving, onder andere vanwege de wet en regelgeving in Nederland. En de rookvrije generatie natuurlijk een hele goede campagne heeft gevoerd. Maar ook nicotine zorgt voor minder concentratie in de klas en minder impulsiviteit neemt ook toe als jongeren roken. Dus ook gewoon heel goed voor jongeren om niet gewoon überhaupt niet te beginnen met roken. Ook niet met vepen, want ook daar krijgen ze slechtere longen van. Ik denk dat ik niets nieuws vertel, maar het is toch altijd goed om even aan te geven waarom we inzetten op middelenpreventie en dan ook echt alle middelen. Dus alcohol, roken en drugs. Want er is zeker een relatie ook tussen alcohol, tabak en drugs onder jongeren. Vaak komt er het meeste combinatie gebruikt is alcohol met een ander middel. Of dat nu het roken buiten is. Alcohol is ook een verlaging van de drempel, zeg maar, om te gaan doen. Soms sommige jongeren roken niet of volwassenen geldt er eigenlijk hetzelfde voor. Die roken misschien niet, maar gaan wel als alcohol gedronken hebben. Wel dat sigaretje buiten opsteken of vapen. Dus het verlaagt echt de drempel. Maar dat geldt ook voor het drugsgebruik. Dus dat neemt ook soms de drempel weg om juist naast alcohol ook nog drugs te gaan gebruiken in dezelfde situatie. En het is zeer aannemelijk dat jongeren die roken, dat het ook bijdraagt aan het latere gebruik van cannabis of andere harddrugs. Ik zeg aannemelijk, we zijn natuurlijk wetenschappers bij Trimbos, dus het moet helemaal kausaal vastgesteld zijn om dat zeker te kunnen zeggen. Maar het is voor ons nog aannemelijk. We zien het gewoon vaak terugkomen dat dat gebeurt, de overstap van roken naar cannabis, dat die groep eerder overstapt naar cannabis dan de groep die niet gerookt heeft. In de laatste jaren is er, zeker in de coronatijd, naast dus middelengebruik, zeker in coronatijd, is er veel gaande in het nieuws over de mentale gezondheid van jongeren in Nederland. Zeker over schoolstress, slechte prestaties, ze voelen prestatiedruk, et cetera. En we weten ook uit onderzoek dat van de jongeren die psychische klachten heeft, dat 50% daarvan al voor het 14e levensjaar ontstaat. Dus als het voor de 14e al misgaat, dan is de kans gewoon heel groot dat dat de rest van je leven ook terug blijft keren. En zeker 75% van de psychische klachten begint al voor de leeftijd van 25. Dus jongeren is echt is gewoon een belangrijke doelgroep om ook op mentale gezondheid in te zetten. Nou, dat is de aanleiding, denk ik, om aan de slag te gaan met middelenpreventie en mentale gezondheid. Wat heel veel gemeenten in Nederland ook al doen. En jullie natuurlijk ook al heel veel dingen op doen. We gaan nu wat toelichten over wat opgroeien in een kansrijke omgeving is. En hoe we hier in Nederland toe zijn gekomen. En wat wij daar in Nederland in zien. En wat wij kunnen bijdragen naar het Trimbos Instituut voor de lokale situatie. Het is een primaire preventieaanpak. Dat wil zeggen dat het zich richt op alle jongeren. Het is niet gericht op specifieke risicogroepen, maar het richt zich op alle jongeren in de gemeente. Op het creëren van een positieve leefomgeving. Waarin de jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. En zonder dat ze daarbij middelen gebruiken en dat we aandacht hebben voor het mentaal welbevinden. En het kracht van opgroeien in een kansrijke omgeving is dat je dat eigenlijk samen doet met alle partijen. Dus inderdaad het winterfeest wat u net aangaf. Het gaat om dat iedereen in de omgeving van jongeren daar een rol bij speelt. Want je kunt kinderen en jongeren niet zelf verantwoordelijk maken voor hun eigen gezondheid. Als je tegen jongeren gaat vertellen dat ze niet mogen drinken als ze 14, 15, 16 zijn. En vervolgens gaan alle volwassenen in de omgeving wel drinken. Dan zullen ze echt niet denken van dat het voor hun slecht is. Maar op het moment dat je dat in de omgeving wel verandert, dan pas heeft het ook echt effect bij jongeren. Een voorbeeld is natuurlijk de sportkantine waar veel gedronken wordt. Maar je zou erover kunnen nadenken en het is heel goed als je daarmee aan de slag gaat om bijvoorbeeld rondom jeugdtrainingen en jeugdwedstrijden dan geen alcohol te schenken. Omdat het dan het beeld, naast dat je het bijvoorbeeld in de klas vertelt of de ouders vertelt dat alcohol drinken niet goed is voor de hersenontwikkelingen van jongeren, van het kind, dat je dan ook in de sportkantine ook niet de alcohol aangesloten is en dat iedereen vervolgens aan het drinken is. En het voorbeeld van het traphekje is eigenlijk dat je met z'n allen, eigenlijk is de hele omgeving het traphekje voor de kinderen. Kinderen van 3 of 2 kun je ook wel zeggen, je mag niet van de trap afvallen, maar je hebt echt het traphekje nodig om niet van de trap af te vallen. En eigenlijk zijn jullie symbolisch, zeg maar, met z'n allen in de community of de omgeving, de gemeenschap, dat traphekje om ervoor te zorgen dat jongeren geen middelen gaan gebruiken. Dat is een beetje het beeld de metafoor die we daarvoor gebruiken. En dat speelt zich, de belangrijkste leefomgevingen van jongeren zijn natuurlijk het gezin, dus de thuissituatie, op school, de vrije tijd, dat kan zowel zijn sport als cultuur dingen, maar ook het bijbaantje is ook een belangrijke factor. En de peer group, zoals we dat dan in wetenschappelijke taal noemen, het gaat zowel over de vrienden, maar ook over de ouders van vrienden. En daar kom ik zo nog op terug, wat dat dan betekent. En uit IJsland weten we dat er zijn een 12 aantal factoren die van grote invloed zijn op zowel het middelengebruik, of het voorkomen van het middelengebruik, als de mentaal welbevinden. En ik licht er een paar uit en ik kom er zo bij iedere leefomgeving nog op terug wat dat dan zou kunnen betekenen. Ik begin bijvoorbeeld met school. We weten uit onderzoek dat bijvoorbeeld pesten een negatief of een risicofactor is voor het gaan gebruiken van middelen. Bijvoorbeeld omdat ze ermee om willen gaan dat ze gepest worden en dan kunnen ze verdovende middelen gaan gebruiken om die ellende zeg maar te verwerken. En pest is natuurlijk ook negatief voor de mentale gezondheid van jongeren. Dus als je een goed antipestbeleid voert, ben je eigenlijk al bezig met het voorkomen van middelengebruik en het verbeteren van de mentale gezondheid in je gemeente. Nou, zo moet je al deze knoppen of deze risico- en beschermende factoren zien. Positief, dus de groene vinkjes, dat zijn, die hebben positieve invloed erop. En de kruisjes zijn vanzelfsprekend de risicofactoren. Dus als dat aan de hand is, dan is de kans groter dat leidt tot meer middelengebruik of een slechtere mentale welbevinden. En je ziet hier dus dat deze, zeker ook bijvoorbeeld in het gezin, zijn er best wel veel beschermende factoren waar je op in kunt zetten. Ik weet of iedereen het goed kan lezen. Voor mij is het redelijk groot. Maar ik ga er per ding ook nog doorheen. Met OCO werken we aan deze factoren via een cyclisch werkwijze, zoals we dat dan noemen. Komt een beetje overeen met de standaard beleidscyclus, dat je eerst gaat kijken wat is er aan de hand. Dan ga je met elkaar in gesprek en zo ga je dat door. Ik ga het per stap doorlopen, maar het allerbelangrijkste is denk ik het middelste, dat is community building, dat je dat dus met z'n allen doet. Nou, de hele werkgroep zit daar bijvoorbeeld achterin, die spelen daarin een belangrijke rol, maar jullie ook als gemeenteraad en alle verenigingen en alle volwassenen in de omgeving spelen een hele belangrijke rol in deze aanpak. Want zonder de community kun je eigenlijk helemaal niks bereiken. En het vraagt echt om een gezamenlijke aanpak. En dat kan klein beginnen, dat er een paar organisaties starten en dat vervolgens steeds meer mensen daarbij betrokken raken. Maar dat is uiteindelijk wel het doel dat de hele omgeving van jongeren daaraan gaat bijdragen. Ik ga nu per stap even doorheen wat het dan betekent. De monitoring, dat betekent dus dat het is een datagestuurde aanpak. Nou, de GGD gaf net inderdaad al aan, dus de OCO-vraaglijst is hier ook al uitgezet. Wat de gemeente Tebergen, daar ben ik toevallig adviseur van, al doet. Dus in de GGD-regio's waar al een OCO-gemeente is, wordt die vragenlijst al afgenomen. En naast dus de vragen naar hoeveel jongeren gebruiken, dat is standaard wat jullie één keer in de 4 jaar als gegevens krijgen, zitten er ook vragen in over de beschermende risicofactoren die ik hiervoor heb laten zien. En dan kun je dat met elkaar laten kruisen. Van welke effecten heeft dat of wat zien wij hier in onze gemeente, welke effect dat op elkaar heeft. Ik zal zo een paar voorbeelden geven, dan wordt het wat duidelijker wat ik misschien nu bedoel. Dit zijn twee voorbeelden namelijk van OCO-vragen in de vragenlijst. De eerste is, mijn ouders, verzorgers kennen de ouders van mijn vrienden. Dat is een van een vraag die we erin stellen. En mijn ouders of verzorgers brengen veel tijd met mij door. We zagen dat bij het gezin, zagen we bijvoorbeeld, het tijd doorbrengen met ouders is een beschermende factor voor het middelengebruik. Dus we stellen dan die vraag in de vragenlijst, zodat je dan vervolgens kunt kijken, de jongeren die wel alcohol gebruiken, brengen die meer of minder tijd met elkaar door. En jongeren die veel tijd met elkaar doorbrengen, drinken die dan minder of meer alcohol. Dan ga ik even, ik had hem hier ook bijgezet, zo zie ik. En dan vervolgens, als je de cijfers hebt, dat is stap 2 in de aanpak, dan ga je in gesprek met elkaar op basis van die recente data. Nou, jullie hebben nu, als het goed is, in het najaar ook de monitor afgenomen. Dus je hebt zelfs al beschikbare data voor de gemeente. Dus je kan eigenlijk vrij snel aan de slag met de data. En wat zien wij in onze gemeente en waar willen wij op inzetten? Nou, je krijgt dan dit soort staafjes eruit. Ouders, verzorgers kennen de ouders van mijn vrienden. Dit is een voorbeeld uit een OCO-gemeente. En ouders, verzorgers brengen veel tijd met het kind door. Nou, in deze gemeente is het al 75% van de jongeren die dat aangeeft. Dus dat is best wel hoog. Dat is bijvoorbeeld een beschermende factor die in die gemeente al best wel goed is. Dus is niet het eerste waar je misschien op zou inzetten. Maar misschien eerder op andere factoren in de gemeente. En wat je hier dan bijvoorbeeld duidelijk ziet, dan zijn ze gekruist. De linker zegt de laatste 4 weken dronken geweest of aangeschoten. En de jongeren die veel tijd doorbrengen, die zijn minder vaak aangeschoten geweest dan de jongeren die aangeven dat ze niet zoveel tijd met hun ouders hebben doorgebracht. Dus hier zien we steeds, en dat geldt ook voor het cannabisgebruik en dat geldt ook voor het tabaksgebruik. En deze cijfers krijg je dus uit je monitor. Waarmee je uit de vragenlijst die je hebt afgenomen, uit de jeugdgezondheidsmonitor. En vervolgens kun je dan aan de slag met deze cijfers van, wat kunnen we dan doen? Moeten we nog sterker aan die knoppen draaien om ervoor te zorgen dat deze groepen groter of sterker worden? En de andere factor was ouders, verzorgers brengen veel tijd met het kind door en dan op mentale gezondheid. En ook daar zie je heel duidelijk de effecten. Mentale gezondheid wordt dan vooral gemeten op psychische klachten, eenzaamheid, of gestrest. En ook daar zie je heel duidelijk verschil dat wanneer kinderen aangeven veel tijd met hun ouders doorbrengen, dat ze gewoon minder psychische klachten hebben, minder eenzaam voelen en zich ook minder gestrest voelen. Dus dat geeft heel erg inzicht ook, je krijgt deze cijfers ook voor je eigen gemeente, dit is een andere gemeente, hoe dat de verhoudingen daartoe zijn. En zo weten we ook dat het dus in Nederland, als we van deze knoppen gaan draaien, ook echt werkt. En dat we ook echt wel resultaat kunnen gaan verwachten van een OCA-aanpak in je gemeente. En dit zijn heel veel cijfers, krijg je uit die monitor. En de GGD helpt natuurlijk tijdens zo'n sessie. Ik gaf inderdaad net hiervoor aan. Stap 2 is terugkoppeling in dialoog van deze cijfers. Nou, tijdens zo'n duidingssessie met alle partijen in de gemeenschap. De GGD heeft natuurlijk die heeft veel kennis van hoe je deze cijfers moet lezen. Maar ook het Trimbos Instituut zal daar zeker bij aansluiten om in gezamenlijkheid ook te adviseren van, nou, jullie hebben deze cijfers. Wat zouden nu de interventies kunnen zijn die je kunt gaan inzetten? Of welke interventies zijn nog goed en wat moeten we versterken? Dus in die sessie hebben de verschillende partijen, Tactus Verslavingszorg heeft daar ook een belangrijke rol in hebben. Die erkennen zijn van die verslavingspreventie, spelen daar een rol in om dat dan ook te begeleiden en te kijken welke interventies kun je in je gemeente verder inzetten in stap 2, zeg maar. Want je bouwt voort op wat er al is. Beleidsvorming, jullie doen al heel veel waarschijnlijk in de gemeente. We hebben ook al een preventie- en handhavingsplan alcohol. Er komt nu een nieuw preventie- en handhavingsplan alcohol. Nou, GGD is al actief, Tactus is al actief. Verschillende zijn al actief. Dus gooi dat ook vooral niet weg, maar ga door met waar je mee bezig bent. En kijk wat je extra kunt doen vanuit OCO en waar je andere dingen kunt doen. Omdat het heel belangrijk is om de dingen die gewoon goed gaan ook zeker te behouden en te versterken. En daar kunnen wij natuurlijk wel weer input op leveren aan het Trimbos Instituut. Van wat zou je dan nog meer kunnen doen? Wat zou je kunnen versterken? Maar het is belangrijk om te kijken ook waar er al veel energie is om mee aan de slag te gaan. Ik heb een aantal voorbeelden doorgenomen van dat tijd doorbrengen met ouders. Het linkste is er eentje uit IJsland. Die hebben een campagne opgestart rondom de kerst, om bij iedereen een kerstkaart te bezorgen. Het beste kerstcadeau is om tijd te doorbrengen met je ouders. En rechtse is eentje uit Zuidwest-Friesland. En die hebben ouderavonden georganiseerd. Ouders informeren, in contact en ondersteunen met elkaar. Ik denk dat jullie ook allemaal wel ouderavonden hebben geprobeerd te organiseren rondom dit thema. Sterk aan is in een andere gemeente dan Zuidwest-Friesland, die ken ik beter, Haarlemmermeer. Die hebben het juist gecombineerd. Die hebben een activiteit van jongeren georganiseerd en daarbij de ouders uitgenodigd. En daar zagen ze dat op diezelfde activiteit dan ouders veel meer op afkwamen, omdat de jongeren er toch al naartoe moesten en ze er toch al naartoe moesten brengen. Dus in de ene ruimte waren jongeren bezig met een opdracht, in een andere ruimte kregen ouders voorlichting bijvoorbeeld over preventie. Maar zeker zijn er andere inzet mogelijk. Binnen OCO hebben we een aantal interventies waar we over kunnen adviseren. Bijvoorbeeld de cursus opvoeden en zo. Dat gaat over voor ouders met een lage sociaal-economische status. Dus dat is specifiek gericht op die doelgroep. Maar zijn er allerlei interventies die je binnen het gezin kunt inzetten. En het is een beetje afhankelijk van de cijfers en de data die je verzamelt. En uiteraard ook alle kennis en informatie die er al lokaal is. Welke interventie het dan gaat worden. Maar wat we wel inderdaad vaak zien is dat ouderbetrokkenheid is gewoon een heel belangrijk onderdeel. Omdat het juist in die omgeving van kinderen en ouders gewoon een hele grote invloed hebben op het middelen gebruiken van de jongeren. En ze hebben veel meer invloed dan dat ouders naar hetzelfde denken, wat jullie ook al zeiden. Een voorbeeld van de vrije tijd. In IJsland hebben ze inmiddels voor alle jongeren dus een vrije tijdspas. Van 6 tot 18 jaar, €350 staat daarop. En dan kunnen ze allerlei goedgekeurde activiteiten, dus door de gemeente goedgekeurde activiteiten, kunnen ze dat doen. Wel onder begeleiding van een professional en in een gezonde omgeving. In Nederland kennen we wel, denk ik, vrije tijdspassen. Bijvoorbeeld voor jongeren die opgroeien in gezinnen met laag inkomen. En dat zodat ze mee kunnen doen in, met sport of cultuur. Maar echte vrije tijdspas voor alle jongeren is nog wat minder gemeengoed, zullen we maar zeggen. En de laatste, die gezonde omgeving, is wel heel belangrijk. Omdat we in Nederland heel erg zien dat juist jongeren die naar de sportkantine gaan, juist meer gaan drinken. Terwijl in IJsland wordt er geen alcohol verkocht in de sportkantine. Dus is dat automatisch een gezonde sportomgeving. En dat is een groot verschil met Nederland, waar juist wel veel alcohol verkocht wordt in de sportkantine. Maar daar zou je dan over kunnen nadenken op het moment dat er een jongere activiteit bij de sportvereniging organiseert, dat er dan geen alcohol is, bijvoorbeeld. Nou, een Nederlands voorbeeld is een vrije tijdsprogramma in Amersfoort. Daar hebben ze echt van alles bij elkaar gebracht in één. Eigenlijk onder één vlag, zeg maar. Dus skaten, rap, muziek, sport, street art. Dus echt alles wat je maar kan bedenken, hebben ze zeg maar onder één noemer genoemd. City of E hebben ze het genoemd. Het is georganiseerd door partners en het is vlak na schooltijd. Dus de school stelt ook wel een deel beschikbaar van de ruimte. Maar niet dat het door de school georganiseerd wordt en dat de school daar ook weer mee wordt opgezadeld. Want die hebben al veel te doen vaak. En het kan klein beginnen. Ik weet dat in Urk is het ook klein begonnen. Daar hebben ze een aantal activiteiten gestart onder de vlag DURF. Zo noemen ze OCO daar. En inmiddels is het steeds verder uitgebreid. Dus ze beginnen klein en daarna bouwen ze steeds meer met activiteiten uit. Als een van de pilotgemeenten is inderdaad Urk en ook Amersfoort is dat. Nou ja, als je dan 2 jaar, de cyclus is 2 jaar. Dus als je bezig bent geweest, je hebt de data gemonitord, dialoogsessies gehad, je bent beleid gaan vormen en interventies gaan inzetten. Op een gegeven moment ga je na 2 jaar of na 4 jaar ga je evalueren. Wat is er, wat zien we in de cijfers? Wat zien we dat er bewerkstelligd is in de gemeente? En ik zal zo ook in IJsland laten, een voorbeeld van IJsland laten zien hoe lang het daar geduurd heeft voordat je echt effect ziet. Want verwacht niet na 2 jaar dat meteen het alcoholgebruik gehalveerd is. Het gaat echt wel een langer termijn. Hè. Als we ook in Nederland kijken, 25 jaar geleden was roken op, bijvoorbeeld in de trein nog heel normaal. En werd er op veel plekken gerookt, dan waren de cijfers heel hoog. En de afgelopen 25 jaar is dat langzaam in daling gegaan door steeds meer maatregelen. Dat is ook de verwachting bij OCO en dat hebben we ook in IJsland gezien. Dat het ook wel 20 tot 25 jaar duurt voordat het uiteindelijk echt stabiel ook gedaald is. Het kan natuurlijk wel even een daling zijn, maar dat het ook stabiel gedaald is. Samenvattend, wat is OCO dus? Het is wetenschappelijk onderbouwd door die cijfers, door die datagestuurde vragenlijst. Dat is door ons vertaald vanuit de IJslandse aanpak naar de Nederlandse aanpak. Het is dus heel erg met iedereen in de gemeenschap. Het is een langetermijnaanpak, zoals ik net zei. En je werkt dus aan het verbeteren van de leefomgeving van jongeren. Nou, dan ga ik nu de resultaten van IJsland laten zien. Want IJsland was namelijk het slechtste jongetje van de Europese klas. Aan het eind van de jaren 90 dronken 42% van de jongeren gaf aan dat zij dronken waren geweest de afgelopen 30 dagen. IJsland zag er in de zomer ook na 10 uur nog, ik heb het plaatje niet hierbij, maar het is een heel typerend beeld. In IJsland is het namelijk in de zomer de hele nacht door gewoon licht. En dan zie je gewoon s'nachts nog, zag je jongeren van 15, 16 gewoon dronken over straat lopen. Dat is nu helemaal voorbij. Zij zijn inderdaad in de periode van 1998 tot 2020, maar eigenlijk in 2012, vanaf 2012 zie je dat het eigenlijk helemaal stabiel laag is. Dus in een periode van 15 jaar is het gebruik van alcohol, dagelijks roken en cannabisgebruik onder jongeren in IJsland gedaald met de IJslandse aanpak, het IJslandse preventiemodel. Dat is dus het model wat we in Nederland aan het implementeren zijn met opgroeien in een kansrijke omgeving. En het is dus daar heel erg succesvol. Maar het heeft ook andere effecten in IJsland. Het is niet alleen maar effecten op het middelengebruik. Ik heb er 4 op rij gezet. Bijvoorbeeld het diefstal is afgenomen. Ze zijn meer gaan sporten. Er is minder pestgedrag. Nou, dat is een van die risicofactoren. Maar het pestgedrag is ook enorm afgenomen. Wat daar heel erg actief op is ingezet. Maar ook jongeren, dus de wat oudere jongeren, zijn ook minder gaan drinken. Omdat ze later beginnen. En ook dus de kans kleiner is dat jongeren daarna ook gaan drinken. Dus in die zin zijn het ook effecten die langer doorwerken dan alleen op de middelbare schoolleeftijd. En ook in de veiligheidshoek dus ook positieve resultaten hebben gezien in IJsland. En dan in Nederland, want in Nederland zijn we gestart met OCO in 2018 met een zestal, eigenlijk het zijn 9 gemeenten, maar 6 regio's. Want we hebben 5 gemeenten en de 4 campen gemeenten, die zijn gestart. Wel tijdens de coronaperiode, 2018, 2019 waren nog te volop de jaren, maar toen ze echt aan de slag gingen, toen kwam corona. Dus het heeft wel een kleine kink in de kabel gezorgd voor wat we nou precies kunnen, wat dat precies veroorzaakt heeft. Inmiddels zijn ze weer allemaal goed aan de slag. Maar wat ze zelf hebben aangegeven, want bij ons was het ook spannend, hè? Hoe pas je dat nou toe vanuit IJsland naar Nederland? Omdat in IJsland het echt het hele eiland is. Maar we weten dat gemeenten het kunnen uitvoeren, zijn ook allemaal positief en ook allemaal doorgegaan. De samenwerking tussen de lokale partners is gewoon sterk verbeterd, omdat je allemaal met 1 doel en 1 focus nog meer naar dat wat je al doet, hiermee bezig gaat. Wat heel fijn wordt ervaren is inderdaad dat het gebaseerd is op data. Je krijgt iedere 2 jaar krijg je data over de effecten en over het alcoholgebruik en over de bescherming en risicofactoren. Dus je komt steeds weer kun je het monitoren, wat is de stand van zaken, waar moeten we op inzetten. En je ziet gewoon dat het steeds meer gerichter is welke activiteit je gaat inzetten in de gemeente. En inmiddels zijn het stuk meer gemeenten. Op dit moment zijn het er 36. Nou, in de regio hier, Harderberg, Dinkeland en Terbergen, dat zijn de drie gemeenten die aan de slag zijn gegaan. De gele gemeenten zijn op 1 januari gestart of op 1 mei dit jaar. Dat kon ook dit jaar. Dat is vooral de Noord-Veluwe en Zwarte Waterland en Kampen zijn er dit jaar bijvoorbeeld hier nog enigszins in de buurt bijgekomen. Maar je ziet het dus wel een verdeling over het hele land van de gemeenten die ermee aan de slag zijn. Op 1 januari starten we weer ongeveer 10 nieuwe gemeenten en dan komen we uit op 45 gemeenten in Nederland die hier mee bezig zijn. Nou, wat is dan de ondersteuning van het Trimbos Instituut bij OCO? Want het zijn natuurlijk ook dingen die je gewoon als gemeente zelf kunt doen zonder dat wij daar ondersteuning aan bieden. We begeleiden eigenlijk de gemeente bij iedere stap binnen OCO. Dus vanaf de allereerste startfase tot aan de dialoogsessie, tot de monitoring, tot welke keuzes je kunt maken in het beleid. En we doen twee keer een beleidscyclus van 2 jaar. Dan is echt de begeleiding intensief en dan wordt de begeleiding ook iets minder, omdat je als gemeente dan verwacht wordt ook de werkwijze eigen te hebben gemaakt. Het vraagt wel even wat om de werkwijze goed eigen te maken en ook met het OCO-gedachtegoed aan de slag te gaan, omdat het zich heel erg richt op de omgeving en misschien net een andere kijk is dan dat het eerder was, waarin het soms meer op individu bijvoorbeeld gericht is. Nou, wat doen we daar onder andere mee? Nou, we hebben een platform waar alle gemeentes die OCO zijn op aangesloten zijn en onderling daar ook vragen met aan elkaar kunnen stellen, want ze lopen vaak ook tegen dezelfde dingen aan en ook met elkaar kunnen sparren van, nou, waar loop jij tegenaan en hoe heb jij dat opgepakt? Bijvoorbeeld de oude betrokkenheid of de implementatie van een vrije tijdspas, dat doen ze gezamenlijk. Los van dat wij als ook adviseurs kennis hebben, is het Trimbos Instituut natuurlijk ook nog een instituut met heel veel collega's op allerlei terreinen van middelengebruik en mentale gezondheid die ook nog veel meer kennis hebben. Zo ben ik naast ook adviseur ook adviseur op alcohol en sport. Dus zo hebben we ook allemaal nog onze extra eigen terrein waar we dingen over weten. We hebben regelmatig uitwisselingssessie. We hebben net een netwerkendag gehad in Utrecht, waarin alle gemeenten dit geval naar Utrecht komen. Het kan ook een andere plek zijn. Om met elkaar uit te wisselen, maar ook om weer wat inspiratie op te doen met voorbeelden van interventies van andere organisaties die betrokken zijn bij het Trimbos Instituut. En iedere gemeente krijgt een adviseur om in ieder geval maandelijks contact te hebben van, waar sta je nu in het proces? Hoe kunnen we je extra begeleiden bij de volgende stap? Zijn er vragen? Wat is er nodig om verder te gaan? En we zijn ook altijd aanwezig bij de grote lokale bijeenkomst, of dat een dialoogsessie is, een startbijeenkomst. En ook tussendoor voor allerlei vragen. Dus in die zin denk ik, als een gemeente aansluit, we proberen zoveel mogelijk inderdaad de gemeente te ondersteunen. Samen uiteraard met de lokale partners, want de kennis bij Tactus, GGD en andere partners is natuurlijk is ook gewoon groot. En die weten over de lokale situatie dan weer net iets meer dan dat wij dat weten. Wij weten het vooral landelijk en juist heel veel ervaring met andere gemeenten, inmiddels 36. Dus we hebben kennis van 36 gemeenten waarbij we dat weer de nieuwe gemeenten ook weer mee kunnen geven. Los van dat ze natuurlijk via het platform ook onderling kunnen uitwisselen. Wat is dan nodig voor de implementatie? Dit is volgens mij mijn laatste slide ook. In ieder geval politiek en bestuurlijk draagvlak. Dus daarvoor zijn we hier denk ik ook met elkaar. Het is gewoon heel belangrijk dat iedereen erachter staat. Het is wel een aanpak die echt iets vraagt om met z'n allen achter te gaan staan. Omdat we hadden straks over winterfeest. Het vraagt inderdaad echt iets van iedereen om er hiermee aan de slag te gaan. Of het nu gaat op alcohol, maar ook op roken en drugs. Ja, als je niet wil dat er drugs gebruikt wordt, is dat ook heel belangrijk dat je dat met z'n allen uitstraalt. Net zoals tabak. En wij vragen in ieder geval een commitment voor 4 jaar, omdat je dan echt 2 keer die cyclus door bent gegaan. Het vraagt voldoende capaciteit en budget. Ik denk dat dat vanzelfsprekend is, maar zonder voldoende capaciteit en budget kun je natuurlijk niet zoveel. En draagvlak bij partners, maar ze zijn hier allemaal aanwezig. Dus ik hoop dat het draagvlak daar in ieder geval goed geregeld is. En dit was in ieder geval voor mij de presentatie over OCO. En ongetwijfeld heeft het vragen geleid tot vragen. En anders dan niet. Maar ik zie de eerste vraag al voorbij en de tweede vraag. Eerste vraag.
Ik heb er een paar.
Yes.
Het IJslands model, is dat alleen maar preventiemodel of waren daar tegelijkertijd ook wettelijke maatregelen genomen?
Beide, ja. Er waren ook wettelijke maatregelen. Kijk, IJsland heeft een van de beschermende risicofactoren, ja, ik ga niet terug, maar een van de beschermende risicofactoren is dat jongeren niet laat op straat mogen hangen na 10 uur dat ze thuis zijn. In IJsland hebben ze daar gewoon regelgeving over aangenomen. Dat gaan we in Nederland niet doen. Maar het is wel iets wat, ja, misschien wel, maar ik voorspel, ik zie nog niet dat de landelijke politiek dat op korte termijn gaat doen, dat jongeren tot 16 jaar niet na 10 uur buiten mogen zijn. Maar je kan natuurlijk wel lokaal afspreken met alle ouders van hoe gaan we daarmee om, dat je dat doet. Maar inderdaad, in IJsland hebben ze een aantal maatregelen extra genomen die ook wet en regelgeving betreffen.
Ja, mijn achterliggende vraag is natuurlijk, heb je wetten nodig om... Heb je voldoende aan alleen een preventiemodel of heb je ook wetten nodig? Maar ik heb naar aanleiding van je antwoord eigenlijk de bevestiging dat je dat ook nodig hebt.
Zeker, ja. Ja. Je hebt ook wet en regelgeving nodig. Bijvoorbeeld het NIX 18 kan daar heel erg bij helpen. Dus het niet verkopen is... Dus we hebben een wettelijke regelgeving dat je niet mag verkopen in Nederland aan 18 min. Ook dat je niet mag wederverstrekken. Dus als een ouder het koopt voor zijn jongeren, is de ouder ook zelf strafbaar. Alleen dat vraagt naast dat het wettelijk geregeld is, ook een hele goede naleving. Nou, daar kan heel erg goed in de preventie- en handhavingsplan, kan daar een grote bijdrage aan leveren. Daar dus in de handhavingscapaciteit ook echt aandacht voor is, dat je die wet en regelgeving ook echt handhaaft. Want anders dan heeft dat natuurlijk ook minder effect.
Ik had nog meer vragen, maar misschien één voor één eerst.
Ik zeker.
Ja, het blijkt mij heel duidelijk dat in een gezin is echt veel te doen, hè, wil je winst behalen. Maar hoe krijg je dan tussen de oren van iedereen binnen het gezin wat dan de norm moet zijn en wie bepaalt dat dan? En gezinnen blijven verschillend, dus ik zie nog niet zo snel die norm op één lijn komen. En de tweede vraag, misschien moet ik die aan uw collega's vragen. Waarom zou dit wel succesvol zijn, terwijl we andere projecten hebben gehad, die allemaal wel succes hebben gehad, maar misschien is dit nog veel beter. Waarom moet ik geloven dat dit beter is?
Ja. De eerste vraag kan ik wel denk ik goed beantwoorden. Ik weet niet welke projecten hier allemaal namelijk geweest zijn. In IJsland zijn ze ook begonnen met een paar gezinnen. Dus dat is niet meteen dat de hele gemeenschap erachter stond of meteen ermee aan de slag gaan. Het is echt begonnen met een aantal ouders die vervolgens het verhaal weer gingen vertellen aan hun vrienden. En zo werd het steeds breder. Daarom heeft het ook 20 tot 25 jaar geduurd voordat het echt effect heeft gehad. Of dat je de effecten heel duidelijk ziet in het alcoholgebruik. Dus het is niet zo dat als je morgen start dat iedereen er meteen enthousiast aan de slag is. Maar dat vraagt heel veel van iedereen die er wel van overtuigd is om inderdaad continu dat gesprek aan te gaan wat de norm zou moeten zijn. En dat er verschillen zijn onder gezinnen, dat is 100% waar. Dat ga je ook niet veranderen. Maar het vraagt wel steeds van verschillende figuren, nou ja, sleutelfiguren noemen wij dat dan, maar verschillende belangrijke personen in de gemeenschap, als je die mee hebt, daar valt of staat het wel binnen... Of het effect heeft, zeg maar, in je gemeente. En welke projecten er hier in de gemeente zijn geweest, weet ik niet. Dus daar kan ik niet zo goed antwoord op geven waarom de een wel of de ander niet effectief is. Yes.
Ja, ik heb ook twee concrete vragen. Je hebt vier groepen gedefinieerd. Het gezin, vrije tijd, school en de peergroep, als ik het nog goed kan herinneren. Ja. Is er nou van die vier groepen één groep die zeg maar, qua importantie er uitspringt, waar je bij wijze van spreken zegt, nou, daar moet je gewoon zeker in het begin de aandacht op vestigen? Dat is mijn eerste vraag. En de tweede vraag is, je noemde zeg maar, budget en capaciteit. Kun je indicatief iets zeggen over die getallen die daarbij horen? Ja. Want het klinkt dreigend.
Nou, dat was niet de bedoeling dat het dreigend klonk. Om het eerste antwoord op te geven, dat is het antwoord is heel kort gezegd nee. Eigenlijk alle omgevingen zijn belangrijk, omdat als je het in de ene omgeving niet goed regelt, dat het ook meteen weer effect heeft op de andere omgevingen. Natuurlijk kan je zeggen, school is voor ons een ingang, omdat daar bereiken we meteen alle kinderen en ook meteen alle ouders. Dat kan een start zijn. Maar op het moment dat ze vervolgens thuis wel zien dat er gedronken wordt en op sportvereniging ook, dan kun je op school nog heel veel inzetten op preventieprogramma's. Maar dan heeft het gewoon veel minder effect. Dus uiteindelijk zul je op alle vier de leefomgevingen in moeten zetten om het echt effectief te laten zijn. En concreet qua budget en capaciteit. Wij vragen dat er een projectleider wordt aangesteld van 0,6 FTE, dat is het gemiddelde. En een kernteam, dus dat kunnen beleidsmedewerkers, onderwijs, jeugd, sport zijn, maar ook jongerenwerk of de instelling voor verslavingszorg of GGD. Die dat aanvullen. En dat is vaak in totaal 1,5 FTE, 2,5 FTE, dat is echt de max. En de bijdrage aan het Trimbos Instituut is €15.000 voor deelname. Dus volgens mij staat ook in het preventie- en handhavingsplan alcohol allemaal opgenoemd. Maar dit zijn de cijfers en budgetten die ik in ieder geval ken. Uiteraard vraagt het ook nog budgetten voor interventies die je in wil zetten. Bijvoorbeeld als je aan de slag gaat met programma's Helder op School, vraagt dat natuurlijk budget. Of verslaving als tactus interventies moet gaan doen buiten het basispakket wat ze misschien wat ze hier wordt ingezet, vraagt het natuurlijk ook wel extra inzet. Dus dat kan ik niet. Dat is dus iets wat denk ik de gemeenteraad hier qua budgettering moet besluiten.
Als ik daarop mag aanvullen, heel even. We hebben dat opgenomen in het preventie- en handhavingsplan wat naar de raad gaat. Dus een kostenoverzicht, een inschatting. En we hebben daarbij aangegeven dat we die kosten kunnen dekken uit de bestaande middelen. Wij krijgen van het Rijk een specifieke uitkering in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord, GALA. Daar zitten middelen in. En we kunnen gebruik maken van de middelen die de gemeenteraad al beschikbaar heeft gesteld in het kader van het themanotities. Themanotities sociaal domein en dan in het bijzonder gezonde leefstijl. Dus de dekking voor de kosten is er.
Ik heb een vraag over het volgende. U gaf in het begin aan dat er een belangrijke relatie is tussen het samen zijn van het gezin. Alleen het opvallende is dat de cijfers bij ons significant beter zijn dan elders. Die staaf was nogal wat hoger dan die andere staaf. En de redenering is van er is een relatie tussen het veel samen zijn en minder alcoholgebruik of weinig samen zijn. Dus eigenlijk is de situatie hier zo dat je zou moeten constateren dat het gebruik hier minder is. Maar edoch, we zijn de grote gebruiker hier in de regio. Dus hoe gaat daarmee het verhaal niet mank? En de tweede is van IJsland is een beetje een bijzondere situatie qua dankgebruik. Heeft er ook al op gewezen. Het heeft te maken met vroeg donker en dat soort zaken. We hebben ook nog een rigide wetgeving. Dat geldt voor alle Scandinavische landen. Het is eigenlijk van oorsprong ook een Scandinavisch land. Het heeft maar 400.000 inwoners. In hoeverre is die situatie vergelijkbaar met die van ons? Is nu het alcoholgebruik daar lager als in Nederland gemiddeld? Of was het al exorbitant hoog en ligt het nu op een nieuw normaal niveau?
Sorry.
Als het mag. Ik had net even snel meegetypt met je sheet. En over de laatste periode dronken. Oh, dit doet het niet. Oh, doet het toch. Oké. Wat ik had meegetypt is dat de laatste dagen, 30 dagen dronken in IJsland, was in 1999 35%. En dat lijkt sterk op de laatste 4 weken dronken of aangeschoten, Hof van Twente, 35% 2021. Dat zou betekenen dat we 24 jaar achterlopen.
Ligt in IJsland dus stukken lager nu als die. Dat ligt nu op 35%?
Nee, dat was 35% ja? In het jaar 1999.
En nu?
Dat heb ik niet zo snel meegetypt.
Nee, maar daar gaat het mij om. Zo van.
Ja, dus als je eenzelfde daling, dat is de bovenste groene lijn, dronken afgelopen 30 dagen. En die is op dit moment 6%. Dus als je eenzelfde daling weet door te zetten, in hetzelfde tempo zou dat 24 jaar kosten. Mm-hmm. En dus best wel een lange adem.
Ja.
Precies.
De
dus
winst
dat is ook
is
mooi.
Er al veel eerder. En dan mijn andere vraag, zo van hoe zit dat nou met dat significante verschil die bij ons geen resultaat oplevert?
Ja, ik kan me voorstellen dat de cultuur hier in Hof van Twente iets anders doet tussen hoeveel tijd je doorbrengt in het gezin en alcoholgebruik. Maar het lijkt me interessant om in te duiken. Dus als ze dat ook goed vinden, noteer ik me op mijn actielijst.
Nou ja, omdat de veronderstelling is dat dat juist zo'n enorme belangrijke factor is. En die hier dus een beetje contraproductief is aan wat we zeggen.
Nee, niet per se. Tijd doorbrengen met het gezin is heel belangrijk. Maar ook het rolmodel van de ouders. Dus hoe kijken ze tegen alcohol aan? Mag je thuis gebruiken? Gebruiken ze zelf alcohol? Hoeveel? Wat is de norm? En die norm krijg je van het huis mee.
Je bedoelt te zeggen, als je Als mensen relatief vaak bij hun ouders zijn, maar dat is meestal een drankgelag, dan is het alsnog niet goed.
Als ouders dat voorbeeld geven, kan dat wel het effect hebben op jongeren, ook al zijn ze veel thuis. Ik denk op zich veel tijd doorbrengen met ouders is natuurlijk heel goed. Ja, dus dan moet alleen dat stukje rolmodel aangewerkt worden.
Nee, dat is natuurlijk al in het algemeen is het natuurlijk zo dat in het algemeen zo geldt dat het tijd doorbrengen met ouders een beschermende factor is, ook positief voor de mentale gezondheid van jongeren. Maar het is natuurlijk altijd gezinnen waar het niet goed gaat. En dan is tijd doorbrengen met ouders niet per se de juiste.
Dat is hier denk ik wel extra van belang als je acties gaat opzetten. Om te kijken wat dan het effect hier is. Want het is kennelijk anders als dat algemeen aan.
En ook dan is het natuurlijk, dat zou inderdaad ook een indicator kunnen zijn om juist interventies in te zetten op alcoholopvoeding rondom ouders of middelengebruik opvoeding richting ouders van hoe gaan we dat hier aanpakken. Dat zal een langere termijn aanpak zijn, maar dat is wel iets waar je dan uit de cijfers kan terugzien van hier moeten we echt op inzetten, want in onze gemeente is het gewoon anders dan misschien de rest van Nederland. Ja, ja. Er zijn nog meer, ik zie nog meer, ja nog vragen.
Op het kaartje wat jullie zien van de gemeenten die allemaal mee gaan doen. Opvallend dat bij de Veluwe, ja die hele gele rand daar, bij de Veluwe, is daar een samenwerking gaande. Als in, zouden wij ook zoiets kunnen doen en is dat aan te bevelen?
Die gemeenten werken inderdaad samen met z'n, ze hebben het verdeeld in 2x3. Dus de 3 noordelijke gemeenten werken samen en de 3 onderste gemeenten werken inderdaad samen in de regio. Ze hebben dat vooral gedaan ook bijvoorbeeld om er 1 projectleider op te zetten. Maar wat ze wel veelal doen is wel weer lokaal de interventies in te zetten. Dat doen ze eigenlijk vooral. Bij bijvoorbeeld een gemeente als Zwarte Waterland, daar gaan bijvoorbeeld alle kinderen naar kampen op school. Of heel veel naar kampen, of in Zwarte Waterland zelf, maar ook in een groot deel naar kampen. Kijk, dan is het gewoon heel handig als je net samenwerkt met je buurgemeente, dat het allebei ook al gemeente is. Omdat je daarin heel erg moet samentrekken. Die hebben er dan bijvoorbeeld weer last van dat Zwolle het niet is. Dat is natuurlijk weer een ander ding. Maar over het algemeen, ik weet niet of in Hof van Twente, heel veel leerlingen buiten Hof van Twente, dat denk ik. Ik zie je heel hard knikken. Dus dan zou het heel goed zijn om juist wel te kijken of een andere buurgemeente daar ook mee aan de slag wil. Omdat je dat dan gezamenlijk kan oppakken. Ik wil niet zeggen dat het per se nodig is, maar het helpt wel.
Ik was weer... Het is al genoemd de tentfeesten en zo. En ik hoor nu al het argument van al die tentfeesten en sportkantines. Ja, maar onze inkomsten, die komen met name met alcohol. Hebben we er ervaring mee wat daar tegenover staat? Worden die dan misschien wel gecompenseerd door gemeenten? Of wat zijn daar ervaringen mee?
Nee, ik heb nog geen voorbeelden gezien dat ze gecompenseerd worden door gemeenten. Wel dat ze in Australië hadden ze ook een groot probleem met alcoholverkoop in de sportkantine. Ook vanwege, het is een heel ander land natuurlijk, omdat de sportkantine daar het enige is wat er überhaupt is. Maar daar zijn ze heel erg gaan inzetten op andere dingen te verkopen. Tegenwoordig zien we dat 0.0 steeds meer in opmars is. Dat zou bijvoorbeeld een mogelijkheid zijn om de inkomsten niet te verlagen. Een andere manier is om te kijken überhaupt naar de prijsverschillen. Dus dat je dus non-alcoholische drank wat goedkoper maakt en de alcoholische dranken wat duurder om een prijssprikkel te implementeren. Sommigen zijn juist om dronkenschap te voorkomen, kun je ook aan andere maatregelen denken. Dus inderdaad gratis water verstrekken. Maar het is een belangrijke inkomsten van de sportkantine. Dus je zult ook moeten kijken hoe dat daar gaat. Maar bijvoorbeeld samen met de sportvereniging kijken naar andere sponsoring. Naar de prijsmaatregelen kijken in de sportkantine is een van de mogelijkheden die je kunt doen. Dat zijn een aantal maatregelen die je kunt nemen. Wat bijvoorbeeld bij de sportvereniging ook heel vaak het geval was, is dat een biermerk ook de sponsoring levert, bijvoorbeeld in de kantine. En dat is wel goed om dan actief op zoek te gaan naar andere sponsoren, zodat het net iets minder de afhankelijkheid is. Maar dat het is een heel andere situatie in IJsland, want daar is gewoon geen alcoholverkoop in de sportkantine. Maar daar zijn we in Nederland zeker nog niet aan toe.
En toch is het al zo dat Delden, de sportkantine, geen alcohol verkoopt op het moment dat daar jongeren sporten. Dus het kan wel.
Oh. Als ik goed geluisterd heb, hoorde ik u zeggen dat u zelf betrokken bent bij de gemeente Tebergen. Interventie. Wat gebeurt daar concreet? Ik vraag dat even, omdat ik weet dat 15 jaar geleden daar de burgemeester al een enorme voortrekker was van Happy Fris en andere aanverwante programma's. En daar een zware strijd leverde. Heeft dat nou in de jaren wat opgeleverd? En wat gebeurt daar dan nu op concreet? Want hoe is de situatie daar nu dan?
Ja. Nou, de situatie nu is, ze zijn eigenlijk net begonnen, dus dit jaar begonnen, dus ze hebben vooral de monitor uitgezet. Ze hebben nog geen nieuwe interventies ingezet in Tebergen. Waar ze wel heel erg mee bezig zijn is om in kaart te brengen, nou, wat doen we nu al? En inderdaad met iedereen in contact treden om ze mee te krijgen in het gedachtegoed. Dus het is eigenlijk bijna dezelfde fase. Jullie zijn wat later dan Tebergen, zeg maar. De gemeente die nu starten, maar ze zijn eigenlijk net begonnen. Dus ze hebben nog geen effect van OCO in de zin dat ze al nieuwe interventies hebben ingezet. Maar ze zijn dus net begonnen en ze verwachten dus de cijfers ook in februari en dan echt aan de slag te gaan met nieuwe interventies. Het was wel ook daar weer een reden om het aan te zwengelen om hiermee aan de slag te gaan. Want inderdaad, in het verleden is er actief op ingezet. Het was wat weggezakt, maar nu gaan ze weer actief op inzetten. Ja.
Het dwarrelt steeds niet door mijn hoofd in de zin van er klopt iets niet. En dat heeft te maken met het feit dat ik, wat mij triggert is dat u zegt van ja, in kantines in IJsland mag geen alcohol worden gedronken. 10 uur moet je thuis zijn en misschien mogen daar winterfeesten en schoolfeesten ook in mindere mate als hier. En als ik eerlijk mag zijn, die combinatie lijkt mij wel effect te hebben. Maar alleen zeg maar je op gezinnen richten. En vervolgens gaat het hele gezin hier naar het schoolfeest of het winterfeest om zich labblazers te zuipen, op zo te zeggen. Of je gaat naar de kantine en je drinkt daar behoorlijk wat bier. Dat lijkt me redelijk contraproductief. Dus misschien moet je, ja, ik ben een beetje advocaat van de duivel, IJsland ook een beetje relativeren door dat soort toch wel hele stringente maatregelen. Ik zie ons hier geen wet afvaardigen dat na 10 uur geen kinderen meer op straat mogen. Dat gaat ons niet lukken. En kantines sluiten, dit is wel een discussie geweest, maar als je niet meer verkozen wil worden als gemeenteraad, dan moet je als partij, dan moet je dat voorstellen. Dus is die combinatie niet juist heel sterk in IJsland? Want ik heb steeds zoiets van, ik vind het, als je dat in Nederland doet, het lijkt me veel te beperkt, gezien al die andere dingen die eromheen spelen.
Ik moet dat goed verwoorden. In IJsland is inderdaad niet te vergelijken met Nederland op een aantal dingen. Inderdaad, zoals je zegt, de sportkantines waar die gesloten zijn en maatregelen dat je na 10 uur niet meer op straat mag. Maar ik denk dat we in Nederland nog wel heel veel meer kunnen doen dan dat we nu op dit moment doen om het middelengebruik te voorkomen. En naast IJsland zijn er ook steeds meer landen, bijvoorbeeld Ierland, maar ook Chili en Mexico zijn en een aantal gemeenten in Spanje zijn hier ook mee aan de slag. Nou, Ierland en Spanje zijn in die zin beter te vergelijken met Nederland. En we hebben natuurlijk Nederlandse gemeenten die hiermee aan de slag gaan. En we hoeven niet naar IJsland te streven. Er is wetenschappelijk onderzoek inderdaad gedaan naar alle factoren. En natuurlijk hebben die sluiting dat je niet meer na 10 uur wettelijk op straat mag, heeft effect. En natuurlijk heeft het effect dat je geen alcohol mag schenken in de sportkantine. Daar is ook wetenschappelijk onderzoek duidelijk dat dat effect heeft. Maar die andere factoren hebben ook duidelijk effect op dat middelengebruik. En wat we kunnen toepassen als gemeente en als gemeenteraad zou je denk ik moeten doen. En inderdaad, je kan altijd nog naar landen kijken van er is meer nodig. Maar ik denk wel dat het goed is om dat te doen wat je zou kunnen doen. En wat we in Nederland wel zien is dat bijvoorbeeld het niet schenken rondom jeugdwedstrijden en jeugdtrainingen, dat wel echt effect heeft. En dat je met schenktijden bijvoorbeeld wel heel erg kan sturen op dat de jongeren niet in aanraking komen met alcohol in de sportkantine. Dat pas de tap open gaat, zeg maar, op het moment dat senioren elftallen aan de slag gaan. En dat je met ouders de afspraken maakt en steeds meer ouders, dat jongeren tot 16 jaar bijvoorbeeld na 10 uur niet meer naar buiten gaan of dat ze in ieder geval thuis zijn thuis bij een ouders of bij vriendjes en dat je het op die manier inregelt. Je hebt niet altijd wetgeving nodig om dat soort maatregelen denk ik te nemen.
Maar bij roken dat is juist het significante. Roken is enorm afgenomen en daar zien we juist dat door en informatieverstrekking, maar ook door wettelijke maatregelen, die combinatie zo sterk heeft gewerkt. Want die daling is echt extreem geweest.
Dus ja. Dat zijn inderdaad meerdere factoren. Dus inderdaad wet en regelgeving en de sociale norm en de omgeving. En ik denk dat vanuit de gemeente ze kun je heel sterk inzetten op de sociale norm en de omgevingsfactoren. Ja, en bij de regelgeving, ja, daar moeten we, zijn we echt afhankelijk van landelijk. Daar kunnen we vanuit het Trimmels Instituut wel nou ja, zeggen en aangeven richting het VWS. Maar dat is uiteindelijk afhankelijk van de, van, ja, van de Tweede Kamer. En het proefballonnetje van onze staatssecretaris over... nou ja, het was niet eens van de staatssecretaris, maar dat gelekte proefballonnetje over de niet meer schenken van bier in de kantines. Dat leidde tot zulke ophef dat ik daar niet van verwacht dat dat meteen in de komende jaren zal worden aangepast. En daar kunnen we niks aan doen, zeg maar, vanuit onze positie. Maar wat we wel kunnen doen is de regelgeving die we hebben volledig benutten. En dan zit het inderdaad in de schenktijden, in het goed controleren en naleven van de leeftijdsgrens. Ook het laanleven dat je niet mag doorschenken bij dronkenschap. Dat zijn, als je daar voldoende BOA-capaciteit op inzet en voldoende naleving controleert, kun je best wel stappen zetten om dat te verbeteren. We zien namelijk bij een pilot in de gemeente Nijmegen, daar hebben ze een nalevingsonderzoek gedaan ieder jaar in de sportkantine. En ook daarna terugkoppeling gegeven van, nou, u heeft nu in het eerste jaar 20% kreeg het niet mee en 80% kreeg het wel mee als ze 18 jaar jonger waren. En door dat gesprek aan te gaan, was het jaar daarna werd het 40%, 60%, is het zeg maar echt gestegen. Dus dat zijn wel maatregelen die je als gemeente kunt doen om de naleving ook te verbeteren. En dat heeft ook effect. Is hier nog een vraag? En het is alweer nog een vraag. Maar...
het gaat over alcohol, roken en drugs. En ik heb zo'n idee dat upcoming nummer 4 suiker is. Is dat ook is dat ook gerelateerd? En nou ja. Ik zie daar iemand. Was dat de zucht? Oh, oké. Okay. Even te checken. Suiker, upcoming nummer 4. En is dat een verband tussen roken, alcohol, drugs als vervanging van of iets?
Dat zou ik niet weten, nee. Nee, dat is niet waar wij ook ons mee bezighouden met suiker. Joch houdt zich wel bezig, hè, met gezonde voeding. Dus als je dan toch bezig gaat, denk ik, als je naar de sportkantine gaat of naar de schoolkantine of andere plekken, kijk dan vooral naar het hele plaatje en kom niet iedere keer met een nieuw project, hè, richting de kantines. Dus als je dan bezig gaat, dat gezonde broodje, minder vet, minder suiker, minder alcohol. Dat klinkt allemaal heel minder veel nu, maar dat is wel...
Wij doen daar als gemeente wel iets in, hè, in het kader van het programma Gezonde Leefstijl, het Lokaal Preventieakkoord, adviseur Gezonde School van de GGD, dat zijn allemaal dingen. Wij zijn ook jochgemeente, dus wij doen op dat thema gezonde voeding. En dan heb je het ook al over suiker en de schadelijke effecten daarvan, doen we wel een aantal dingen.
Ja, ik geloof dat het mij een beetje ging omdat we niet van het ene probleem met het andere komen. Dat is wat roken, dat stopt wel, maar we gaan allemaal vapen. Dat je dan niet van het een naar het andere gaat.
Misschien goed om ook met het oog op de tijd, want het is 8:30, de laatste vraag, mevrouw Overmeer.
Dank u wel. Ik heb een vraag aan de wethouder. Wat doen we nu eigenlijk? En wat gaan we niet doen als we met OCO verder gaan?
Wat we nu doen, wij zijn nu al bezig met voorlichting op scholen, ouderenavonden. Het jongerenwerk is actief op in die kernen waar we werken dat er overlast op straat is. Nou, onze jeugdagenten lopen natuurlijk tegen een aantal zaken aan, met name in het uitgaansleven. Ook steeds jongere kinderen die wat doen, dus die zijn daar actief mee. En we hebben gezegd, we moeten nog... Saluut is bezig. Ja, ik kijk gewoon even het hele clubje rond. Maar eigenlijk zijn er... Halt doet al heel veel, dus ik denk... Ja, ook onze jeugdregisseurs springen erop in. Maar wij moeten gewoon nog een stap maken. Ik ben zelf bij een aantal ouderavonden geweest. En wij merken gewoon dat ouders echt ook wel met hun handen in het haar zitten. Van hoe pakken wij dit aan? Hoe ontmoeten wij andere ouders? Ik ken de ouders van mijn kinderen niet meer. En dat zijn dan de gesprekken die eruit komen. En ik denk dat we daar nog wel een doorgroei in kunnen maken. En we zelf in Hardenberg geweest kijken. Het gaat langzaam. Maar zij zien daar toch wel stappen in. Dat ouders zich betrokken voelen en de partners. En ik heb me daar even goed laten voorlichten en ik ben zelf wel enthousiast geworden over het OCO-model. En ook de mensen erachter die natuurlijk al met hun hele beleidsplan daarin bezig zijn. En ook continu samen kijken van wat is er aan de hand. Want het is natuurlijk vaak ook onderliggende problematiek in gezinnen. Dus ik denk dat we nog gewoon het OCO kan ons helpen om een doorgroei erin te maken.
Ja, we moeten zien als een stapje extra. We gaan niet iets terug doen.
We gaan zeker
anders
niks terug
inhuren.
Nee, maar... want daarvoor hebben we veel te veel moois al opgebouwd. Ja. En dit is gewoon echt een aanvulling waar wij van denken, we moeten nog even een stapje hoger komen. We gaan niks terugdraaien.
Goed. Ja, ik zei net laatste vraag, want het is 8:30. Dus dan denk ik dat ik hem mag afronden. Of had je nog een hele dringende vraag, Marianne? Nee? Dan wil ik Simone en Marije van de GGD en Patrick van het Trimbos Instituut heel erg bedanken voor de toelichting. Ik denk dat jullie als raadsleden een beeld hebben gekregen van de problematiek in de gemeente. En dat jullie een beeld hebben gekregen van wat de OCO-aanpak inhoudt. Daar was deze avond ook voor bedoeld. En ik wens jullie heel veel succes bij het bespreken van het preventie- en handhavingsplan in de gemeenteraad op 19 december. Dank jullie wel.